Dag luisteraar. Dit is een podcast die door vier vrienden gemaakt wordt, op vrijwillige basis en in hun vrije tijd. Als u denkt, ik heb al vele uren met veel plezier geluisterd, die mannen wil ik graag eens steunen, dan kan dit op minder dan een minuut tijd op www.fooiepot.com/geschiedenis-voor-herbeginners. U kan schenken hoeveel u wil. Alvast erg bedankt voor de luisteraars die ons al een fooi hebben toegestopt. En dan nu over naar de aflevering. Veel luisterplezier. Vorige keer zagen we de verschillende redenen voor een Russische revolutie. En die revolutie zelf, daar gaan we nu naar kijken. Om te beginnen moet ik zeggen, er is eigenlijk geen Russische revolutie van 1917. Het waren twee revoluties op één jaar. Één februari-revolutie en één oktober-revolutie. Die voor ons West-Europeanen verwarrend genoeg in maart en november vielen, omdat Rusland tot de oktoberrevolutie nog de Juliaanse kalender hanteerde. En die liep in 1917 bijna twee weken achter op de kalender hier. Dat was toen de Gregoriaanse, al sinds 1582. Vandaag heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk die Juliaanse kalender nog en daarom vieren ze in Rusland kerstmis bijvoorbeeld op 7 en 8 januari. Hier start onze chroniek van een woelig jaar voor Rusland, 1917.
...23 februari.
Het is Internationale Vrouwendag. En duizenden vrouwen gaan in de hoofdstad Petrograd de Nevsky Prospect op om te protesteren voor gelijke rechten. In de buitenwijken protesteren vrouwen tegen de broodschaarste. De dagen daarna zwelt de beweging aan. Studenten en honderdduizenden arbeiders lopen over de bevroren Neva om hun rangen te vervoegen met spandoeken. Met erop gewaagde slogans als weg met het tsaar. De situatie wordt grimmig. Tsaristische symbolen worden kapotgeslagen en verbrand. Winkels en bakkers geplunderd. Trams omgeduwd en barricades opgeworpen met houten blokken en uit het trottoir getrokken stenen. Gevangenissen en politiebureaus worden bestormd. Ambtenaren worden achter de tralies gezet door de woedende menigte. De regering is het gezag over de hoofdstad compleet kwijt. Een brief van Nicolas aan Alexandra doet vermoeden dat de tsaar geen flauw benul heeft van wat er gebeurt. Hij is meer bekommerd om de gezondheid van Olga en baby, dat is de tsarevich Alexei.
Militair hoofdkwartier, 24 februari. Mijn lief, schattige zonnestraaltje. Mijn hoofd komt hier tot rust. Geen ministers, geen ambetante vragen waar ik over moet nadenken. Jezus. Ik heb je telegram gekregen over Olga en baby die mazelen hebben, zeg. Ik kom mijn ogen gewoon niet geloven, zo onverwacht. Tijdens het diner heb ik het hier tegen alle generaals gezegd en ze vonden het heel erg dit triestige nieuws te moeten aanhoren. Voor alle kinderen, vooral voor onze Alexe, zou een verandering van klimaat goed zijn voor hun herstel. We zullen er eens op ons gemak over nadenken als ik thuis ben. Ik mis ons half uur patience, elke avond gulharde. En in mijn vrije tijd zal ik weer beginnen met mijn domino-steentjes. Uw liefhebbende wensje, Nicky.
Ha, geen enkele melding van de revolutie. Kozakken worden ingezet tegen de burgers, maar die deinzen terug voor de vrouwen onder de manifestanten. Aan de Onze Lieve Vrouw van Kazan-kathedraal stapt een meisje met een bos bloemen op die kozakken af, die een officier met een buiging en onder luid applaus in ontvangst neemt. Soldaten schieten liever in de lucht dan op burgers. De betogers proberen de soldaten te overtuigen hun kant te kiezen, wat meer en meer gebeurt.
26 februari.
Nicolaas beveelt dat de Duma, het parlement, zichzelf ontbindt. Delen van het leger vuren in de massa, maar andere delen slaan aan het muiten.
27 februari.
Opstandelingen bestormen wapenfabrieken en arsenalen en krijgen niet minder dan 150.000 vuurwapens in handen. De politie wordt onder de voet gelopen. Het verzet breidt zich uit naar andere steden. Het is een volksopstand, van onderuit dus. En niet door de politiek geregisseerd. Socialistische politici, zoals Lenin en Trotsky, die zijn zelf verrast. Die zitten zelfs nog in het buitenland. Om verkiezingen te organiseren wordt een zogenoemde Sovjet opgericht. Een Sovjet, dat is een raad, een overlegcomité, gekozen door arbeiders en soldaten.
28 februari.
De Duma weigert zichzelf te ontbinden. De Sovjet van Sint-Petersburg komt samen en in zijn eerste wet krijgen alle soldaten amnestie voor wat ze doen tijdens deze opstand. De tsaar zelf die neemt de wijk naar Tsarskoye Selo op 24 kilometer van Sint-Petersburg, waar hij en zijn familie zich onledig houden met wat tuinieren en ander tijdverdrijf.
1 maart.
Moskou richt ook een Sovjet op.
2 maart.
Een voorlopige regering wordt opgericht, met daarin de socialist Alexander Kerensky. Op aandringen van zijn ministers stemt Nicolaas II toe om te abdiceren namens zichzelf en zijn zoontje, ten voordele van zijn broer Mikhail.
3 maart.
Maar Mikhail die weigert. Op 10 dagen tijd is de Romanov-dynastie, die al 300 jaar over Rusland de scepter zwaait, van de macht verdreven. De februari-revolutie is dus vrij vlug gegaan. Toch met een kleine 1500 slachtoffers. En de hoop dat hieruit een nieuwe democratische staat kan worden geschapen, is dan ook zeer groot. De Duma vormt een voorlopige regering. Die is aan de macht tot een grondwetgevende vergadering wordt verkozen. In afwachting van een nieuwe grondwet en een volwaardige regering voor Rusland.
8 maart.
Nicolaas II en zijn familie worden onder huisarrest geplaatst. Goed, kan iedereen nog volgen? Hoe ziet nu de politieke situatie in Rusland eruit? De voorlopige regering moet de macht delen met de veel radicalere Sovjet van Petrograd. Die Sovjet die heeft de controle over het leger, transport en communicatie. En in deze Sovjet zitten een hele hoop radicale, maar ook gematigde partijen die vaak over elkaar struikelen als het gaat over de toekomst van het land of de echte vertegenwoordiging van de arbeidersklasse. Zo heb je de sociaal-revolutionaire en ook de bolsjewieken. Zij zijn op dat moment niet met zoveel. Maar de grootste partij in de Sovjet is die van de mensjewieken. Oké, nu moet ik even een specialist aanspreken. Al die partijen noemen zichzelf wel rood of donkerrood, socialistisch, communistisch of marxistisch, maar wat is nu eigenlijk het verschil? Telkens als ik niet aan de politiek uit kan, bel ik mijn hulplijn, genaamd Dave Sinarde, professor politieke wetenschappen aan de VUB. En deze keer stelde ik hem de volgende vraag. Beste meneer de professor Dr. Sinarde, wat is nu eigenlijk het verschil tussen al die linkse ismes?
Het socialisme is een politieke ideologie die een zo groot mogelijke gelijkheid tussen mensen wil bereiken. Want ongelijkheid wordt door socialisten gezien als een negatief gevolg van hoe de samenleving en dan vooral de economie is georganiseerd. Het socialisme wil daarom de rijkdom in een samenleving minstens voor een stuk herverdelen, zodat die rijkdom gelijker verdeeld is tussen de leden van die samenleving. Het socialisme gaat dan ook uit van het belang van het collectief, van de gemeenschap, van het sociale verband waarin mensen leven. Daar verschilt het met het liberalisme, waar het individu centraal staat. Die collectieve visie maakt dat het socialisme de samenleving bekijkt als onderverdeeld in klassen, groepen die eenzelfde economische positie hebben in de maatschappij. Klassiek staat daarbij de arbeidersklasse tegenover de bourgeoisie. Maar je kan het zeker vandaag ook breder zien als mensen die ongeveer eenzelfde soort inkomen hebben. Om die ongelijkheid tussen armere en rijkere klassen, armere en rijkere inwoners van een land weg te werken, streeft het socialisme naar een belangrijke rol van de staat, van de overheid. Die staat moet voor socialisten namelijk een tegenwicht bieden tegen de vrije markt. Ook hier staat het socialisme dus ideologisch weer tegenover het liberalisme. Hoe groot de rol van die staat moet zijn en in hoeverre gaat de ongelijkheid tussen mensen moet worden weggewerkt, varieert naar gelang de vorm van socialisme. Zo willen sociaaldemocraten, zoals in België vandaag de SPA en de PS, een belangrijke rol van de staat, maar zij stellen de vrije markt niet in vraag. Historisch wilden sociaaldemocraten het bestaande systeem geleidelijk hervormen via parlementaire weg. Dat ligt anders bij de communisten, die voorstander zijn van een revolutie die het kapitalistische systeem volledig omvergooit en een klasseloze maatschappij installeert. Dit door het privébezit af te schaffen. De economische productiemiddelen worden eigendom van de staat. Dat is de eerste fase, die soms ook socialisme wordt genoemd. In een laatste fase van het communisme wil men dan ook de staat zelf afschaffen en komt in de plaats dan wat de communisten noemen een dictatuur van het proletariaat, een ander woord voor de arbeidersklasse. Het communisme, wat soms ook marxisme of wetenschappelijk socialisme wordt genoemd, is eigenlijk ook weer een verzamelterm en is in de geschiedenis verschenen in verschillende substromingen, zoals het marxisme-leninisme in de jonge USSR onder Lenin, het stalinisme in de latere USSR onder Stalin, het maoïsme onder de gelijknamige Chinese dictator, het Noord-Koreaanse regime dat vandaag nog steeds bestaat en het neomarxisme waar de Belgische partij PvdA-PTB zich op beroept. De grondleggers van het communisme waren Karl Marx en Friedrich Engels, die met een communistisch manifest uit 1848 betoogden dat er een rode draad door de geschiedenis heen loopt, namelijk dat een minderheid, met het geld en de productiemiddelen, een meerderheid uitbuit, een meerderheid die enkel over haar lichaam beschikt om te arbeiden. Deze ongelijke klassemaatschappij wordt ondersteund door de politiek, het rechtssysteem, de burgerlijke cultuur en niet in het minst religie. Communisten zijn namelijk wantrouwig tegen of zelfs helemaal gekant tegen religie, dat ze zien als opium voor het volk, om het met de woorden van Marx te zeggen. Opium voor het volk dat het volk passief en volgzaam maakt en het zo weerhoudt voor zijn rechten op te komen en zo ook tegenhoudt dat uiteindelijk die communistische revolutie, die revolutie van het proletariaat, plaats zou vinden.
Oké. Dank u wel, meneer de professor dokter. Terug naar Rusland dan. De Mensjevieken domineren dus de Sovjet van Petrograd en ze steunen de voorlopige regering in het nakomen van de Russische belofte aan de geallieerden. Zij zetten de oorlogsinspanning voort. En daar knelt het schoentje, want de Russen zijn de oorlog spuugzat. De partij die hier garen bij spint, is een andere politieke partij in de Sovjet, namelijk die van de Bolsjevieken. Ook zij zijn Marxisten, maar nog veel extremer dan de Mensjevieken. Hun leider, Vladimir Iljitsj Ulyanov, die de geschiedenis beter zou kennen als Lenin, is net na 16 jaar ballingschap vanuit Zwitserland teruggekomen. Ja, misschien iets meer over de protagonist van vandaag. Lenin is de zoon van een schoolinspecteur die zich tot de lage adel heeft opgewerkt. Zijn grootvader langs moederskant, ook geadeld als dokter, bezat een groot landgoed. Lenin zat er eigenlijk vrij warmpjes in. En dat, net als het feit dat zijn voorouders niet Russisch, maar Mongools, Zweeds, Joods en Duits waren, zal in de tijd van de Sovjet-Unie angstvallig voor het publiek verborgen gehouden worden. Want dat klopt niet in het plaatje. De familie Ulyanov heeft ook een persoonlijk trauma met betrekking tot het regime, want Lenins broer Alexander, of Sasha, is in 1888 geëxecuteerd voor betrokkenheid bij een moordpoging op tsaar Alexander III, de vader van Nicolaas II. Lenin wordt verbannen voor zijn afwijkende ideeën. En in die periode heeft hij zich bewogen in marxistische en andere dissidente kringen, terwijl hij nauwlettend in de gaten werd gehouden door de Okhrana, de gevreesde Russische geheime dienst. Lenin raakt onder invloed van Georgi Plekhanov en die is van mening dat pas na een kapitalistische periode de voorwaarden rijp zijn voor het socialisme, waarbij dan het proletariaat het land communistisch kan maken in een gewapende revolutie. Rusland echter achten ze nog niet klaar voor een revolutie, omdat het land nog volop in de industrialisatiefase zit en de kapitalistische fase nog niet is aangebroken. Van de vorige aflevering weet u nog dat 1905 ook zo'n revolutiejaar was, een pre-revolutiejaar met bloedige zondag, heel bepalend jaar. En na dat jaar leert Lenin een Georgiër kennen, Jozef Djukasjvili. Aanvankelijk is Lenin niet zo onder de indruk, maar kan hij die man best gebruiken als klusjesman. Die zijn namelijk bijna nooit nee tegen het fysieke werk, knokpartijen, liquidaties of zelfs het overvallen van de Georgische staatsbank om de kas van de Bolsjevieken te spekken, waren koude kunstjes voor hem. In tegenstelling tot Trotsky is deze man, die zichzelf man van staal of Stalin zou gaan noemen, eerder zwijgzaam. En tussen die twee zou het nooit echt boteren. Goed, terug naar 1917. naar een treinrit die de wereld zal veranderen. Lenin die rijdt in april vanuit Zwitserland naar Petrograd in een verzegelde trein waarin de paspoorten dus niet door de Duitsers worden gecontroleerd en met een hele hoop geld dat hij van de Duitsers heeft gekregen. Het gaat om 26 miljoen mark, dat is zo'n 70 miljoen euro vandaag. Puffend en pruttelend rijdt de grote zwarte locomotief het Finlandstation binnen. Met een zucht komt de trein tot stilstand en worden de wachtenden op het perron in een wolk van stoom gehuld. Het is al na middernacht, maar volgens de latere Sovjet-propaganda zijn er duizenden mensen opkomen draven om een glimp van één van de passagiers op te vangen. De meesten weten niet eens hoe de man op wie ze wachten eruit ziet, maar er ontstaat tumult rond een van de net uitgestapte treinreizigers, een klein mannetje met dun rood haar en een baardje. Volgens de kanonieke geschiedschrijving geeft hij meteen een opzwepende speech en verklaart hij alle macht aan de Sovjet van Petrograd. Interessant in deze is dus dat de Duitsers Lenin naar Rusland hebben gesmokkeld. Die hopen namelijk dat deze stokenbrand een revolutie ontketent en dat Rusland daarna vrede met Duitsland zal sluiten, zodat dat land zich enkel maar om zijn westfront hoeft te bekommeren. Lenin zal altijd in de Sovjet-geschiedschrijving als de stichter van het moederland worden bejubeld, maar het ironische is dat het land eigenlijk haar bestaan mede dankt aan geld van de Duitse keizer. Aanvankelijk maakt Lenin met zijn zogezegd provinciale voorkomen weinig indruk op de Marxisten van Sint-Petersburg, maar door zijn plichtsgetrouwe toewijding, zelfdiscipline en ijzeren logica rijst zijn ster onder de plaatselijke intelligentsia. Hij verzet zich hevig tegen de voorlopige regering en de oorlog, die hij imperialistisch noemt. Ook pleit hij voor een overdracht van de politieke macht van de voorlopige regering naar de verschillende Sovjets die als paddenstoelen uit de grond schieten, georganiseerd van onderuit opnieuw door het volk. Brood, vrede en grond wordt de slogan van de Bolsjewieken. Hoe groter de economische en militaire malaise, hoe groter hun succes. In het voorjaar lanceert Lenin zijn zogenoemde aprilthesis, die de Russische massa de antwoorden bieden die ze wil horen.
Het eerste stadium van de revolutie legde de macht in handen van de bourgeoisie. Het tweede stadium moet die nu in de handen leggen van het proletariaat en de armste boeren. De burgerlijke voorlopige regering mag op geenerlei worden gesteund. We moeten haar kapitalistische en imperialistische karakter blootleggen, want dat is de grootste vijand voor vrede en socialisme. Niet tegen een parlementaire republiek. Dat tegen een republiek van Sovjets van het volk. Daar tegen het einde aan de imperialistische oorlog. De afschaffing van politie, leger en bureaucratie. De confiscatie van de gronden van de landeigenaars. Het nationaliseren van land en de herverdeling ervan door de Sovjets. Daar tegen de salarissen van ambtenaren die van een gemiddelde arbeider niet overtreffen. Genationaliseerde banken onder controle van de Sovjets en de oprichting van een nieuwe, revolutionaire internationale.
En later, bij de bijeenkomst van Russische Sovjets in het Tauridenpaleis, als antwoord op een discussie over de vraag of Rusland al wel klaar was voor een socialistische revolutie, antwoordt Lenin het volgende.
Aan diegenen die beweren dat er geen politieke partij is die de volle verantwoordelijkheid wil nemen over de macht in Rusland, zeg ik, die is er wel. Wij Bolsjewieken zullen niet terugdansen voor die taak. Wij zijn hier en nu klaar om die macht volledig te nemen.
legendarisch. De drie woorden, jest takaja partia, er is zo'n partij, die zullen 70 jaar lang eindeloos worden herhaald in Sovjet-propaganda. Goed, laten we verder gaan met onze kroniek.
1 juli.
Rampspoed slaat toe aan het oorlogsfront. Een nieuw Russisch offensief onder leiding van Alexander Kerensky mondt uit in een waar abattoir met 400.000 gesneuvelde soldaten. Een hallucinant cijfer. Soldaten deserteren massaal en het moreel en de discipline zakken als een pudding in elkaar. In juli slaan ook matrozen van de zeemacht aan het muiten bij de hoofdstad. Zij worden gesteund door arbeiders en de Bolsjewieken. Deze opstand wordt verijdeld door regeringsgetrouwe troepen en de massa wordt uiteengedreven.
5 juli.
Lenin die neemt opnieuw de benen naar het buitenland, naar Finland deze keer. Daarin geholpen door zijn kameraad Stalin. Andere bolsjewistische leiders, de luizen in de pels, zeg maar, de landverraders, worden opgepakt, waaronder nog zo'n ronkende naam, Trotsky.
31 juli.
Alexander Kerensky is de eerste minister van Rusland. Hij is van de Partij van de Sociaal-Revolutionaire. Vandaag zouden we hem een sociaal-democraat noemen. Maar hij is geen marxist. En hij wordt bejubeld als diegene die Rusland van de wetteloosheid zal redden. Het Engeland van George V, Nicolaas' neef, weigert op Kerensky's vraag in te gaan om de keizerlijke familie op te nemen. Die wordt dan maar verbannen naar het Siberische Tobolsk.
26 augustus.
Generaal Kornilov, de aanvoerder van de Russische strijdkrachten, gelooft dat de oorlogsinspanning wordt ondermijnd door chaos aan het thuisfront en dat mannen zoals Lenin spionnen zijn in dienst van de Duitsers. Hij stuurt het Russische leger op de hoofdstad af om zogezegd de orde te herstellen. Maar het is in feite een militaire staatsgreep. En in de verdediging van Petrograd hiertegen wordt de hoofdrol gespeeld door de Bolsjewieken. Dit is hun moment. Leon Trotsky wordt bevrijd en die stuurt gewapende troepen, de Rode Garde, naar strategische locaties om die in te nemen en te verdedigen. De soldaten zelf kunnen zich amper naar de hoofdstad verplaatsen door stakend spoorwegpersoneel en vele van die soldaten lopen ook over naar de bolsjewistische kant. De affaire Kornilov die speelt volledig in het voordeel van de Bolsjewieken. En zij zijn nu zo populair dat zij eind september de meerderheid hebben in de Sovjet van Petrograd en niet langer hun rivalen, de Mensjewieken.
1 september.
Generaal Kornilov wordt gearresteerd. En dan zijn we er.
25 oktober.
Lenin ziet zijn kans schoon en in het grootste geheim keert hij uit Finland terug. Op 25 oktober veroveren de Rode Garde en trouwe soldaten strategische punten, zoals trein- of radiostations. In feite leggen ze het land gewoon plat. Nadat de kruiser Aurora een losse flodder heeft afgeschoten, bestormen ze die nacht het hart van het oude regime, het Winterpaleis, waar vroeger 4000 hovelingen rond het absolute machtscentrum zoemden, de tsaar, en nu is het het hoofdkwartier van de voorlopige regering. En het is zoals de bestorming van de Bastille, we gaan weer even de partypoepers van de geschiedenis spelen. Die bestorming die verloopt eigenlijk vrij makkelijk. Het paleis met zijn 1057 kristallen kamers en 117 gouden trappen is min of meer verlaten. Dit in tegenstelling tot de beroemde Sovjet-propagandafilms van Sergei Eisenstein, die de inname van het paleis zullen afbeelden als een heroïsche strijd op leven en dood tussen nauwelijks bewapende burgers en anti-revolutionaire soldaten. Kerensky weet de stad ternauwernood te ontvluchten en de volgende dag verklaart Lenin op het tweede congres van de Russische Sovjets de voorlopige regering als vervallen van de macht. De Bolsjewieken nemen de macht volledig in handen en richten een nieuwe regering op. Tegen de zin van Lenin in schaft het al-Russische Sovjetcongres, waar de niet-Bolsjewistische partijen zijn uitgestapt, de doodstraf af.
27 oktober.
De Bolsjewieken bezetten krantenredacties van de oppositie en arresteren dissidente journalisten. Andere partijen dringen aan op een coalitieregering met meer gematigde partijen, maar die vlieger gaat niet op. Protesterende vakbondsleiders worden gearresteerd, rivaliserende partijen en organisaties uitgeschakeld. Lenin stelt een dictatoriale eenpartijstaat in.
20 november.
De vredesonderhandelingen met de Duitsers beginnen in Brest-Litovsk. Verschillende delen van Rusland scheuren zich de komende 2 maanden af omdat ze het nieuwe regime niet erkennen. Finland, Estland, Letland, Litouwen en Oekraïne roepen hun onafhankelijkheid uit. En daar eindigt onze chronologie van de Oktoberrevolutie. In de maanden die volgden moesten de Bolsjewieken hun juist verworven macht bestendigen en ze vochten een bloederige burgeroorlog uit tegen reactionaire krachten die zichzelf de Witte noemden. Dit waren onder andere de van Rusland afgescheurde landen die hun onafhankelijkheid wilden behouden. En dat Witte leger werd daarin gesteund door onder andere de Britten, Fransen en zelfs de Amerikanen, die zichzelf echt moeten hebben afgevraagd wat ze daar na de Eerste Wereldoorlog nu nog aan het doen waren. Ze wilden gewoon naar huis. Hun overheden wilden eigenlijk voorkomen dat binnen hun grenzen de onderdrukte arbeidersklasse ook een revolutie zou ontketenen. En ook wilden ze de Russische tsaar weer aan de macht. Een herstel van de monarchie was het ultieme doembeeld voor de revolutionairen. En zo komen we bij het triestige sluitstuk. Wanneer de Bolsjewieken de macht grepen, moest de keizerlijke familie voor een derde keer verhuizen. Dit keer naar het Ipatjev-huis in Jekaterinenburg in de Oeral. In juli 1918, wanneer het Witte Leger die stad in het nauw dreef, viel het doek definitief over hen. Rond 2 uur 's nachts, op 17 juli, werden de 7 Romanovs en 4 van hun bedienden naar de trap van de kelder geleid. Vader Nicolaas droeg zijn zoon in de armen, want die had moeite met lopen, weet u nog, door zijn hemofilie. Er was hun verteld dat de stad werd beschoten en dat ze voor hun eigen veiligheid naar de kelder moesten. Er werden ook 2 stoelen gebracht, 1 voor de voormalige keizerin en 1 voor Alexei, die nog herstellend was van zijn laatste bloedingen. Daarop trad het executiepeloton binnen. Jakov Jurovski las het bevel voor om de familie te vermoorden. Nicolaas vroeg hem nog om zijn woorden te herhalen met wat, wat? Toen werd het vuur geopend. Eerst op het keizerlijke echtpaar. En nadat de 4 grootvorstinnen en de Tsarevich hun ouders voor hun eigen ogen hadden zien afgemaakt worden door dronken soldaten, werden ook zij met kogels doorzeefd. Alexei overleefde de eerste schoten en werd daarna door Jurovski doodgeschoten met 2 kogels door het hoofd. Anastasia leek nog te leven en werd met een bajonet doodgestoken. Ook de lijfarts van de familie, de kamerdienaar van de tsaar, de hofdame van de keizerin en de kok van de familie werden vermoord. Er is geen zogenoemde paper trail, maar niemand zou de Romanovs hebben doodgeschoten zonder de persoonlijke toestemming van Lenin. Lange tijd hebben de communisten beweerd dat het de lokale afdeling was en niet de centrale partijleiding die had besloten tot de executie. Maar na de val van de Sovjet-Unie in 1991 boden de archieven een ander beeld. Er was wel degelijk een telegram gestuurd naar Lenin waarin stond dat door de militaire situatie de executie onmiddellijk moest plaats hebben. Maar het Tsjechisch legioen van de Witte kwam pas aan op 25 juli, terwijl al op 16 juli een anoniem telegram vanuit Moskou werd gestuurd met de mededeling dat het meteen mocht gebeuren. De executie van de keizerlijke familie werd internationaal afgekeurd en geldt tot de dag van vandaag als een triestig symbool van de revolutie. 5 stoffelijke overschotten werden in 1979 door een amateurspeurder teruggevonden. Ze waren overgoten met zuur, in brand gestoken en gedumpt in een mijnschacht. De Sovjet-autoriteiten hebben het bestaan van deze lichaamsresten echter nog 10 jaar verzwegen, tot de glasnostperiode onder Gorbachev meer openheid inluidde. DNA-onderzoek bracht uitsluitsel dat het om de Romanovs ging, maar het zou pas tot na de val van het communisme duren, dus zo'n 80 jaar na hun executie, voor ze werden bijgezet in de Petrus en Paulus-kathedraal in Sint-Petersburg. Dat was dan onder Boris Yeltsin, de eerste president van de Russische Federatie, het Rusland dat we kennen vandaag. Die noemde de executie van de familie een van de beschamendste stukken van de Russische geschiedenis. In het jaar 2000 werd de hele familie door de Russisch-Orthodoxe Kerk heilig verklaard en in 2007 vonden amateurarcheologen de stoffelijke overschotten van nog een jongetje en een meisje. Alexei en een zusje die lagen er nog ergens in de bossen van Jekaterinenburg en die konden nu ook eindelijk worden herenigd met de rest van het gezin. De Russische burgeroorlog tussen de Rode en Witte was een van de meest verpletterende gebeurtenissen van de 20e eeuw, met naar schatting 2 miljoen dode soldaten en daarbovenop nog 9 miljoen burgerslachtoffers als gevolg van een tyfusepidemie en hongersnood. Trotsky's militair vernuft toverde een leger in zak en as van deserteurs om tot een van de meest trefzekere legers uit de geschiedenis. De Russische revolutie was vooral een zaak van Moskou en Sint-Petersburg. Die revolutie naar het platteland exporteren was veel moeilijker en eindigde in slachtpartijen, brandstichtingen enzovoort. Lenin overleefde een moordaanslag door de anarchiste Fanny Kaplan en voor de geheime politie, de Cheka, was dit dé aanleiding om de rode terreur te ontketenen. Honderdduizenden echte of vermeende tegenstanders werden opgepakt, verbannen of meteen geëlimineerd en andere partijen werden verboden. Om de kast te spijzen en hongersnood af te wentelen, nationaliseerde Lenin in 1921 alle bezittingen van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Door zijn NEP, of Nieuwe Economische Politiek, moest Lenin echter wat meer vrije markt toelaten, zodat de economische situatie halfweg de jaren 20 toch stabiliseerde. In 1921 al hadden de Bolsjewieken het politieke laken volledig naar zich toegetrokken en onder Lenin stichtten ze in 1922 een nieuwe staat, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, de USSR of de Sovjet-Unie. De Russische revolutie heeft de wereldgeschiedenis veranderd. Het keizerrijk was naar de scheurmand van de geschiedenis verwezen en het grootste land op aarde was een communistische staat geworden met voortaan rode tsaren die de scepter zwaaiden. Na de overwinning op Nazi-Duitsland werd die Sovjet-Unie een supermacht, tot ze in 1991 uit elkaar viel. Waar de filosofie achter die Sovjets, die raden, bottom-up was, het was het volk dat zich verenigde, evolueerde het al gauw naar een top-down systeem, waar de macht geconcentreerd werd in het hoogste staatsorgaan, de opperste Sovjet, waarin een klik apparatchiks onder elkaar beslissingen maakte voor een miljoenenland. In de nieuwe, maar ook oude hoofdstad Moskou. De Sovjet-Unie zou altijd een eenpartijstaat zijn. In feite hadden de Russen de ene dictatuur voor de andere ingeruild. Mijn persoonlijk aanvoelen is dat die korte periode tussen de februari- en de oktoberrevoluties de enige periode is geweest in de geschiedenis dat de Russen iets als hoop op een democratisch Rusland hebben gekend. En daarmee reken ik het Russische bestel na de Sovjet-Unie daarbij. Eigenlijk is Rusland in één jaar tijd omgevormd van een eeuwenoud, achterhaald en tot in zijn voegen krakend tsarenrijk naar een communistische dwingelandij met maar één toegelaten partij en waarin alle vormen van kritiek of oppositie meedogenloos werden onderdrukt. Als het aankwam op democratie, gelijkheid en vrijheid, was Rusland eigenlijk opnieuw behoorlijk in de aap gelogeerd. In 1924 stierf Lenin na een hartaanval. Hij had na een beroerte het bestuur al uit handen gegeven en in zijn testament zag hij Trotsky als zijn opvolger. Dat testament werd vakkundig verwijderd. Na zijn dood werd zijn lichaam gebalsemd en het ligt tot de dag van vandaag opgebaard in een marmeren mastaba op het Rode Plein in Moskou, langs de muur van het Kremlin. Ik heb het ooit gezien, het was een zeer gekke ervaring. Hij ligt daar als een soort gemummificeerd sneeuwwitje in een glazen kooi. Zoals Rusland-specialist Orlando Fides schreef, wanneer de mens Lenin stierf, werd de god Lenin geboren. Na Lenins dood nam Stalin het over door de juiste allianties aan te gaan en werkte hij Trotsky mondjesmaat richting uitgang. Naar het voorbeeld van de Franse revolutie zette de Russische haar tanden in het eigen vlees en begon ze haar kinderen op te eten. Voordat de volgende wereldoorlog uitbrak, was Stalin de enige overlevende van het originele zevenkoppige politbureau van 1917. Lenin was de enige die in zijn bed was gestorven. En wat dan met Trotsky, de bedreiging voor Stalin? Wel, die werd persona non grata in de Sovjet-Unie. Die moest het land ontvluchten. En na vele omzwervingen eindigde hij in Mexico, waar hij inwoonde bij het artiestenkoppel Frida Kahlo en Diego Rivera. Maar hij zou altijd met één oog open slapen tot hij in augustus 1940 werd gedood door een geheim agent van Stalin die zich had voorgedaan als een Belgische journalist. Het moordwapen? Een ijsbijl. En Stalin, die zijn bedje lag gespreid. We komen hem nog vaak tegen in het vervolg van deze reeks over de Koude Oorlog. Bent u na het luisteren van deze afleveringen geïnteresseerd geraakt? Wel, dan hebben we nog enkele leestips voor u. Over Rasputin raden we twee biografieën aan die erin slagen om feit van fictie te onderscheiden. Namelijk een van Douglas Smith, een Amerikaanse historicus en Ruslandkenner, genaamd Rasputin, Faith, Power and the Twilight of the Romanovs. En ook raden we Rasputin, A Short Life, aan van de Britse auteur Frances Welch. Zij is ook de naam om te onthouden voor alles wat over de Romanov-dynastie gaat. Voor Russische geschiedenis in het algemeen raad ik het zeer toegankelijke en met humor geschreven Russia, A Thousand Year Chronicle of the Wild East aan van Martin Six Smith, jarenlang de BBC-correspondent voor Rusland. Orlando Figes, die ik de saxfoutief Figes heb genoemd, is een Britse professor die goede standaardwerken heeft geschreven over de Russische revolutie en de Russische geschiedenis in het algemeen. Onthoud de titel A People's Tragedy, The Russian Revolution. Zoals jullie horen zijn dit vooral Westerse auteurs. Wij ontvangen graag leestips van jullie, vooral als dat van een Russische auteur zou gaan. Wij vermelden ook al onze bronnen en kijken leestips telkens bij de notities bij een aflevering die je dan kan lezen op de podcast-app. Maar u weet het intussen, als we fouten hebben gemaakt of hebben het verhaal volgens u niet genuanceerd genoeg verteld, laat het ons alsjeblieft weten, zodat we dit recht kunnen zetten. Voor de twee hoofdstukken van de Russische Revolutie bedanken we volgende mensen voor hun bijdrage. Tim de Mulder voor het gedicht van Tchutchev. De keizerlijke familieleden Alexei, Nicolaas en Alexandra werden respectievelijk ingesproken door Michiel van Boksel, Gerard van de Wallen en Alejandra Teus, die zelfs haar vader Carlos Teus heeft ingeschakeld als Grigori Rasputin. Voor Trotsky en Lenin konden we rekenen op Rudolf Verhoeven. Ten slotte konden we door de rode bomen het bos weer zien dankzij de deskundige uitleg van professor Dave Sinarde. En graag tot de volgende keer. Vergeet ons niet te volgen op Instagram als je leuk beeldmateriaal wil dat bij de afleveringen hoort en Facebook waar we af en toe interessante nieuwtjes posten. Blijf aan social distancing doen. Onze gezondheidscrisis is nog steeds niet voorbij.